Goedemorgen allemaal. En heel hartelijk welkom in deze dienst. En dat geldt natuurlijk zeker in het bijzonder voor broeder Klaas Remmert. Fijn Klaas dat je er bent. Ingrid op het orgel. Natuurlijk ook welkom aan de gasten. Zoals wij ook altijd op ons mededelingenblad zetten, we heten iedereen van harte welkom in deze dienst. En als gemeente vinden wij het fijn om ons geloof met Jezus Christus samen met u te beleven en God te danken voor zijn aanwezigheid in ons leven. In de maand augustus hebben wij geen mededelingenblad vanwege de vakanties. Natuurlijk krijgt u wel de liturgie. En als er bijzonderheden zijn, dan zult u dat ook wel horen. Nou, u kunt heel veel lezen op het mededelingenblad. We hebben inmiddels wel een datum voor het voorstellen van Deen en Annelien Tichelaar. Dat zal gebeuren op zondag 3 september. Bloemen gaan naar Sandra. En we hebben ook gezegd, het is misschien wel goed om uit de boekenkast zo nu en dan even een boek te promoten. Nou, dat kunt u bij deze ook lezen. Misschien ook nog goed om even te vermelden dat de bloemencollecte verleden week €200 heeft opgebracht. Dus daar kunnen we weer mee verder. Waarvoor hartelijk dank. Dat waren de bijzonderheden. Draag ik de dienst graag over.
Ik stel u voor dat wij met elkaar gaan zingen uit de bundel Liederen voor de gemeentezang nummer 448. Het lied dat ons zegt, bijeengeroepen uit onze huizen, elk met zijn eigen levenslied, zijn wij gekomen om weer te dromen van wat God in ons mensen ziet. Het eerste couplet willen wij zingen voor het fotum, het tweede couplet daarna. En als het kan, moesten we dat staande met elkaar gaan doen. Tot in alle eeuwigheid. En hij die niet loslaat het werk dat zijn scheppende hand eenmaal begonnen is te doen. En vanmorgen mogen wij ook tegen elkaar zeggen: genade en vrede is met ieder van ons. Van God onze Vader in de hemel, van Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. En het alles door de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest van God. Amen.
Strong.
Goedemorgen allemaal. Het is goed om hier op deze zondagmorgen, ik zou bijna zeggen midden in de vakantie, bij u te zijn. Het is goed om daar te zijn waar de kinderen van God bij elkaar te komen om de dienst met elkaar te beleven. We zijn hier vanmorgen in het Baken in Emmen bij elkaar en we weten ons met elkaar verbonden zoals we hier zijn. We weten ons ook verbonden met degenen die hier niet zijn, misschien niet kunnen zijn, maar wel met ons verbonden zijn. We weten ook dat zij ook betrokken zijn bij onze dienst. En we weten ons ook verbonden met al Gods kinderen over de hele wereld. Daar waar Gods kinderen samenkomen, daar is de geest van de Heer en hij is ook vanmorgen kennelijk in ons midden. Iedereen hartelijk welkom. Dieneke heeft dat al gedaan. Ik wil toch even een paar mensen bijzonder welkom heten. We hebben zelfs gasten helemaal uit Friesland. En die zitten hier vooraan in de kerk. Zo, het is maar dat u het even weet. En ja, het is altijd goed als je ergens komt en dan hoor je met een Friese tong van... Klaas, jij hier ook. Wat goed, nou. Nou, fijn dat jullie er zijn. Hè? Jullie zijn op vakantie hier. Nou, ik hoop dat jullie een goede vakantie hebben en dat we ook een goede dienst met elkaar mogen hebben. En vergeet vooral niet, na de dienst koffie drinken, dus niet weggaan, vooral blijven koffie drinken. En zo hopen we met elkaar een goed moment met elkaar te mogen beleven. En ik stel u voor dat we onze dienst voortzetten door een lied van lofprijzing, dankzegging en aanbidding te gaan zingen als een dank aan onze Heer. Dat is nummer 349 uit onze bundel, O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. We zingen daarvan de drie coupletten.
Oh.
willen samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier op deze zondagmorgen in uw huis, hier in het Baken in Emmen, Angerslo, bij elkaar mogen komen. We danken u, Heer, dat u ons daartoe de tijd, dat u ons daartoe de gelegenheid geeft. Heer, dat u ons de gelegenheid geeft om uit onze huizen te komen en samen te komen in uw huis. We danken u daarvoor dat we nog steeds in een land leven waar dat in alle rust en in alle vrijheid mogelijk is. En als we dat zo uitspreken, dan realiseren we ons heel goed dat er zoveel plaatsen op deze wereld zijn waar dat niet mogelijk is. Waar mensen in het verborgene samen moeten komen. Waar mensen misschien in de open lucht samen moeten komen. Waar mensen die samen willen komen om uw naam groot te maken, bedreigd worden. Gediscrimineerd worden, geterroriseerd worden misschien wel. En wij bidden u, Heer, wilt u ook hen heel dicht nabij zijn. Wilt u hen sterken? Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen troosten, kracht geven daar waar dat nodig is? Heer, en dat ook in die landen. Daar waar mensen niet zo samen kunnen komen als wij. Dat daar toch het woord van onze Heer volop gepredikt kan worden. Wij danken u dat wij hier vanmorgen bij elkaar zijn. En wij bidden u, wilt u ons uw zegen geven, hoofd voor hoofd en hart voor hart. U kent ons. U weet ons van ons leven. U kent onze gedachten, onze gevoelens. U kent van onze levensomstandigheden. Heer, wij bidden u, wilt u ons in dit uur de rust geven die u alleen maar kunt geven. Dat we de dingen van het dagelijks leven aan de voeten van uw kruis neerleggen. Zeggen in ons hart, Heer, hier zijn wij met heel ons leven. Wilt u ons rust geven en dat we ook ons hart en onze oren mogen openstellen voor datgene wat u ons deze morgen wilt zeggen. We bidden u voor degenen die hier zijn deze morgen. We denken ook aan degenen die hier niet zijn. Die misschien niet kunnen komen door vakantie. En als dat zo is, wilt u ze een hele goede vakantie geven. Door ziekte of door andere omstandigheden. Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Wij dragen deze dienst aan u op. Door middel het zingen van onze liederen, waarin wij uw naam groot mogen maken. Door onze gebeden, waarin wij met u mogen communiceren. Heer, en we willen ook gaan luisteren naar uw woord. Uw woord dat ook deze morgen tot ons komt. En wij bidden u dat ook uw woord maar een grote ingang mag hebben in het hart van ieder van ons. En zo vragen wij u dat alles in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Wij willen vanmorgen natuurlijk ook het woord van onze Heer gaan openen. En ik wil vanmorgen graag een gedeelte met u lezen uit het Nieuwe Testament. We doen dat uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zoals u dat gewend bent hier. We lezen uit de eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 21. Ik noem u 1 Johannes 4, het 7e tot en met het 21ste vers. Daar hebben de Bijbelvertalers boven geschreven de werking van Gods liefde in ons. En daar schrijft de apostel Johannes de volgende woorden. Geliefden, laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde jegens ons geopenbaard dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Van de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Tot zover over na willen denken, stel ik u voor dat wij nog een lied gaan zingen uit onze bundel. Wat hier alles mee te maken heeft, nummer 358 uit de bundel. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Wij aanbidden u, Heer, want u komt toe alle lof en eer. O Heer, wij prijzen uw naam. Het zijn 5 coupletten en ik stel voor dat we ze alle 5 gaan zingen. Deze zondagmorgen vindt u in diezelfde eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4, het 21ste vers, waar Johannes schrijft, en dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. En het onderwerp waar ik deze morgen graag met u over na wil denken is getiteld de volmaakte liefde. Ik moet u zeggen, broeders en zusters, dat ik toch wel even over dat onderwerp heb nagedacht. En dat is natuurlijk ook goed, want het zou niet best zijn als ik zomaar wat op papier zette en daar niet over nadacht in de studeerkamer de afgelopen week. Maar toen dacht ik van ja, moeten we het daar nou weer over hebben, hè? over de liefde. Want er is nergens iets waar zoveel over gesproken wordt in deze wereld als over de liefde. Ik denk dat er ook niets is wat geen onderwerp is wat zoveel bezongen wordt als de liefde. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, en in het verloop van de verkondiging zal dat wel duidelijk worden, denk ik, ja, over welke liefde hebben we het dan? En over welke liefde hebben wij het als kinderen van God, als gelovigen, als leden van de gemeente van Christus? En over welke liefde hebben mensen die onze Heer niet kennen? Over liefde, welke liefde heeft de wereld het dan? Een onderwerp waar zoveel over gesproken wordt, waar zoveel over gezongen wordt, wat zo romantisch ook bezongen kan worden. En ik denk, wanneer we met onze beide benen op de grond staan hier in deze wereld, wanneer we onze ogen open hebben, wanneer de realiteit van alle dag, wanneer we dat tot ons laten komen, dat we met elkaar moeten concluderen dat er eigenlijk geen groter gebrek is aan liefde dan in de tijd waarin wij leven. De wereld verhardt, staat in het woord al geschreven. En daar waar de wereld verhardt, daar zal de liefde ook verkillen. Tegenwoordig lijkt het wel de sport te zijn om elkaar zoveel mogelijk af te branden. Dan ben je er. Dan heb je het gemaakt in deze wereld. En wij als leden van de gemeente mogen daar iets heel anders tegenoverstellen. En ik heb mij natuurlijk gerealiseerd toen ik dit onderwerp en ook dit Bijbelgedeelte bestudeerde en besloot om daar vanmorgen met u over na te denken, dat het een onderwerp is wat in de gemeente van Christus natuurlijk al veel vaker aan de orde is geweest. En dat is ook goed. Ik denk dat we dat niet voldoende tegen elkaar kunnen zeggen wat het inhoudt om lief te mogen hebben. En wij en het onderscheid wat wij maken tussen de wereld waarin wij leven, de mensen die God niet kennen of God nog niet kennen, dat staat in het onderwerp van de verkondiging van deze morgen beschreven. Wij mogen het hebben over de volmaakte liefde. En is dat dan een vorm van arrogantie? Dat wij dat zeggen, nou ja, wij hebben het. Wij hebben de volmaakte liefde en anderen dus niet. Nee, het is iets wat wij geloven. Wat wij geloven en wat wij geloven omdat het vanuit het woord van God, de Bijbel, tot ons komt. Vandaar dat we ook gelezen hebben uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 21. De Bijbelvertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap hebben daar boven geschreven de werking van Gods liefde in ons. Er staat dus niet de werking van de liefde in ons, er staat de werking van Gods liefde in ons. En daarmee hebben we, denk ik, vanmorgen gelijk de kern van de verkondiging te pakken. Het gaat dus over de werking van de liefde van God, de Allerhoogste, in ons mensen. We hebben het dan met elkaar ook over de hoogste vorm van liefde die een mens kan ontvangen en die we dan ook door mogen, sterker nog door moeten geven aan anderen. Want wat hebben wij in ons persoonlijk leven? Behoefte aan liefde, aan warmte, genegenheid, geborgenheid. Wat hebben ook de mensen om ons heen behoefte aan liefde, warmte, genegenheid en geborgenheid? En wat is het goed, geliefden, om op zondagmorgen te mogen zien in de gemeente van de Heer en hier dan vanmorgen in het waken, dat die liefde, die warmte, die genegenheid en die geborgenheid te vinden is. Het is altijd heel goed om even in de hal te staan. Het is altijd heel goed, en ik doe dat met alle liefde en met alle plezier, om even u ook te observeren als mensen binnenkomen. De handdruk, de warmte, de begroeting. Is dat gespeeld, is dat gemaakt? Nee, want dat merk je gelijk. En dan denk ik, ook hier in deze gemeente is de liefde Gods die alle verstand te boven gaat aanwezig. De liefde die door de apostel Paulus zo treffend beschreven wordt in het hooglied, het nieuwtestamentische hooglied der liefde in Korinthe 13. Daar zegt Paulus eigenlijk tegen de gemeente van Korinthe, die dat heel erg nodig had om dat te weten, de liefde van God geeft inhoud en verdieping in het leven van mensen. En geeft inhoud en verdieping in het aan het leven van mensen. Paulus zegt, ik zou heel veel kunnen doen. Ik zou hele mooie sier kunnen maken. Zoals ook de fariseeën en de schriftgeleerden dat bij de Joden deden. In witte gewaden konden ze geweldige gebeden uitspreken. Wisten ze precies wat er in het Oude Testament stond. Maar Jezus zei, het zijn gepleisterde graven. Van buiten lijkt het heel wat, maar van binnen is het helemaal niets. En Paulus die zegt tegen de Korintiërs, luister, als we de liefde van God niet in ons leven kennen, dan is het uiterlijk vertoon allemaal zinloos. Al sprak ik de talen van alle mensen en van de engelen, maar ik had de liefde niet, wat heeft het dan voor zin? Alleen maar uiterlijk vertoon. Veel geschreeuw en weinig wol. Het lijkt dan heel wat te zijn. We spreken over de liefde, maar als dat niet vanuit ons hart komt, dan is het resultaat vaak bedroevend, teleurstellend. Voor onszelf, maar ook voor anderen in onze omgeving. En ik denk dat het nog eens goed is dat we de kenmerken van de liefde van God, zoals Paulus dat beschrijft in 1 Korinthe 13, aan elkaar doorgeven. Want dat is ook de tegenhanger, denk ik, van de liefde zoals dat heel vaak door mensen in deze wereld wordt beschreven. Je merkt als mensen vol zijn van de liefde van God. Paulus zegt, de liefde is geduldig. We hebben geduld met elkaar. We hebben ook geduld met de mensen die in onze ogen misschien lastig zijn. Moeilijk zijn. Waar we misschien het hoofd over schudden, omdat het alweer niet goed is. De liefde is geduldig. De liefde is ook vol goedheid. Niet omdat we dat zo graag willen, maar omdat de liefde van God in ons is. En dat maakt automatisch dat het kind van God, vol van de liefde van God, goedheid tentoonspreidt. En mensen merken dat. Dat is een warme deken die we om mensen heen kunnen leggen, die we ook uitstralen. Dat betekent ook dat mensen graag in de omgeving zijn van mensen die de liefde van God hebben. Want zij is niet afgunstig. Geen ijdel zelfvertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ik sla me eens even op de borst, want ik ben zo goed en de rest kan niet aan mij tippen. Geen grof taalgebruik, niet egoïstisch. Laat zich niet boos maken, rekent ook het kwaad niet aan. En dat is best moeilijk voor ons mensen om dat te accepteren. Want het zal je maar gebeuren. En wie van ons overkomt dat van tijd tot tijd niet? Dat je ongelooflijk onrechtvaardig behandeld wordt. Dat je zeer kwetsende woorden naar je hoofd geslingerd krijgt. En wat zouden we nou graag daar eens even op reageren? Wat zouden we graag ons punt eens even maken? En toch doen we dat vaak niet. Waarom niet? Waarom maakt ons dat zo anders dan datgene wat ons in de wereld geleerd wordt? Omdat wij vol zijn van de liefde van God. Rekent het kwaad niet toe, maar laat het over aan het oordeel van God. Verheug zich niet over onrecht, maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles volhardt ze. De liefde van God, broeders en zusters, is een zoekende en ook een dienende liefde. De gemeente van Christus mag ook als kenmerk hebben dat wij dienstbaar zijn. Dienstbaar aan elkaar en dienstbaar in de wereld waarin wij leven. En wat heeft de wereld daar een behoefte aan? Dat niet het eigen belang voorop staat, maar het welzijn van de ander. Zonder dat dit ten koste gaat van de gezonde dosis eigenliefde. Want dat mag, hè? En dat is heel iets anders dan egoïstisch zijn. Een gezonde dosis eigenliefde. Want het belangrijkste gebod wat God ons immers geeft is, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. We mogen ook van onszelf houden. Want ook wij zijn unieke schepselen door de schepper gemaakt. Zoals wij zijn, daar is er maar één van. En soms zou je me zeggen, nou is me goed ook. Maar dat is weer wat anders. Maar zoals God ons geschapen heeft, wij zijn uniek. Wij zijn waardevol in de ogen van God. En zo mogen wij ook door het leven gaan. Als een uniek persoon. Als een waardevol mens. En als we dat weten en van daaruit mogen leven, God daarvoor mogen danken, dan kunnen we ons ook uitstrekken naar de ander en ook de ander dienen zoals God wil dat wij dat zouden doen. Paulus legt in zijn brief, een andere brief aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11, precies nog eens uit wat de liefde van God inhoudt. In hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief daar gaat het over de rechtvaardigmaking van het geloof. En heel veel gemeenteleden die vinden dat best een lastig hoofdstuk. De rechtvaardigmaking van het geloof. Wat moet je je daar nou toch bij voorstellen? Nou, zegt Paulus, het is mogelijk voor ons mensen, ook in 2023, om in harmonie te leven. In harmonie met God en daardoor ook met elkaar. En hoe kan dat? Dat kan door het verzoenend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Paulus zegt in hoofdstuk 5 vers 2 en de volgende versen. Dankzij hem, dankzij onze Heer Jezus Christus. De gemeente is christocentrisch. Jezus is het centrum van ons bestaan en van ons leven. Dankzij hem hebben wij door te geloven in het verzoenend werk van onze Heer Jezus Christus weer een vrije toegang tot Gods genade. Wat staat er toch wat in de Bijbel? We hebben een vrije toegang tot de genade van God die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in de luister en glorie van God, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig midden in deze wereld. Onder alle ellende, omdat we weten dat de ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. De hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons is uitgegoten door de Heilige Geest die ons is gegeven. Wij mensen zijn niet alleen vol van de liefde van God, maar van daaruit zijn wij ook mensen van de hoop. Ook al is de toestand in het leven, ook al is de toestand in de wereld om ons heen veraf en soms heel erg dichtbij, in menselijk opzicht nog zo hopeloos. De liefde van God als basis, als fundament van ons leven tilt ons uit boven de omstandigheden van elke dag en geeft ons uitzicht op de heerlijkheid van God. Dat is onze hoop. Dat is onze uitzicht. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij God de rug toegekeerd hadden. Toen wij als mensheid zeiden, we kunnen het heel goed zonder u. We redden ons wel, we hebben u niet nodig. Met andere woorden, toen wij nog zondaren waren. En deze zoekende, offerende liefde, het offer van Christus, is de liefde van God, de zogenaamde agape-liefde. En deze liefde is het fundament van het leven van ieder kind van God. Johannes zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, vers 10, het wezenlijke van deze liefde is niet dat wij God hebben liefgehad. Het initiatief is niet van ons uitgegaan, maar dat hij ons heeft liefgehad. En zijn zoon, zijn enige geborene, naar deze aarde heeft gezonden als een verzoening voor onze zonden. Door de liefde van God, die zijn hoogtepunt vond in de kruisdood van onze Heer, zijn wij als kinderen in staat, kinderen van God in staat, elkaar in zijn liefde lief te hebben. Johannes zegt, niemand heeft God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, dan blijft God in ons en is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. En daar zegt Johannes een heel belangrijk ding. Hij zegt daar, God de Vader en God de Zoon moeten zichtbaar worden in het lichaam van Christus. Met andere woorden, de gemeente van Christus, met andere woorden, in het leven van u en van mij. Door het organisme van de gemeente in haar totaliteit en door het leven van ieder gemeentelid, elke cel van dat lichaam persoonlijk. Nu gaat het elkaar liefhebben met de liefde van God. Dat is niet mogelijk in onze eigen kracht. Er zijn heel veel mensen, misschien ook wel onder ons, die zeggen, nou ja, dat moeten we wel proberen. Als broeder Remmers vanmorgen tegen ons zegt in de verkondiging, ja, we moeten elkaar lief hebben met de liefde van de Heer. U kent ook het lied uit Opwekking wel. Dan hoor ik iemand denken, ja, broeder Remmers, ik doe mijn best. Ik doe mijn best, maar het valt niet altijd mee. Want wat kunnen mensen hier soms het bloed onder de nagels vandaan halen. Dan zou ik tegen u willen zeggen, nou, hou maar op met proberen. Doe dat vooral niet. We moeten vooral niet proberen in eigen kracht de liefde van God aan elkaar door te geven. Als we dat wel doen, dan hebben we het meestal over een hele andere vorm van liefde. De filioliefde. De vriendschappelijke, broederlijke liefde. Nou, ik mag je wel, tuurlijk wel, kan het prima met je vinden, kan goed met jou door één deur. Maar daar houdt het dan ook wel mee op. De liefde van God is ons gegeven. En wordt in ons leven openbaar, zegt de Bijbel ons, zegt de apostel Johannes, door de kracht van de Heilige Geest. Het is niet voor niks Pinksteren geweest. Toen Jezus naar de hemel is gegaan, heeft hij tegen zijn discipelen gezegd, luister, niet bang zijn, ik laat jullie niet alleen, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, maar ik zal jullie de trooster geven. De Heilige Geest die altijd bij jullie zal zijn. En het is de Geest van God die in ons is. We hoeven dus niet meer te vragen, Geest van God, wilt u alstublieft bij mij komen? Als wij geloven, als wij een kind van God zijn, is de Geest van God in ons. En Hij stelt ons in staat elkaar lief te hebben met de hoogste vorm van liefde, de liefde van God. Jezus Christus is het fundament van ons leven. In Hem komt alle liefde van God samen en vanuit Hem stroomt alle liefde van God naar allen die geloven in verleden, in heden en in toekomst. Een ander kenmerk wat apostel Johannes in zijn hoofdstuk schrijft, wat te maken heeft met de liefde, is de afwezigheid van angst. De liefde van God, zegt Johannes tegen zijn volgelingen, is veilig. De liefde van God voelt ook veilig. Wanneer wij in harmonie zijn met de Schepper, wanneer wij in Hem geloven, mogen wij de liefde van God in ons leven kennen. En dat betekent ook een afwezigheid van angst. Johannes zegt in vers 18, de liefde laat gewoon geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit de angst uit. Want angst veronderstelt straf. En iemand die angst kent, daar is in de liefde geen werkelijkheid geworden. En ook daar hebben we denk ik een belangrijk punt te pakken. Want ik zou mensen niet graag de kost geven die toch zeggen oprecht te geloven. En als ze dit horen, zeggen, ja, maar hoe kan dat dan? Want ik heb dat wel. Ik ben wel bang. Als ik voor de rechterstoel van God moet verschijnen, ik weet hoe ik heb geleefd, ik weet dat ik elke dag verkeerde dingen, hoe dan? Hoe kun jij dan zeggen, hoe kan de Bijbel dan zeggen, hoe kan Johannes dan zeggen, de echte liefde drijft de vrees uit. Broeder Remmers, apostel Johannes, wat is er dan met mij aan de hand? Wat mankeert er dan aan mij dat ik dat niet zo beleef en dat niet zo ervaar? Het zijn vragen waar we ons het hoofd over kunnen breken en die ons ook ons geestelijk leven kunnen dreigen te verstikken. Dan denk ik dat het waar is, broeders en zusters, wat de Bijbel zegt. De Bijbel is het woord van God. God spreekt tot ons vanuit zijn woord. Het is ook waar dus wat apostel Johannes in zijn brief zegt. En als hij zegt, de liefde van God drijft de vrees uit, dan is dat zo. Alleen, wij zijn niet meer van deze wereld, maar wij leven nog wel in deze zondige wereld. En er is altijd iemand, de boze, de duivel, die zal proberen de harmonie tussen God en ons mensen te verstoren. Die zal altijd proberen twijfel te zaaien. Het eerste wat de duivel deed in het boek Genesis was twijfel zaaien. God heeft zeker wel gezegd, zei hij tegen Adam en Eva, je mag van geen enkele boom in de hof van Eden, in het paradijs mag je eten. Nou, dat had God helemaal niet gezegd. God had gezegd, er is één boom. Van alle bomen in de hof mag je vrijuit eten. Behalve één boom die van kennis van goed en kwaad. Want als je dat doet, dan zul je daar voor zeker sterven. Dus de twijfel. Is het wel zo? Heb ik wel recht op de liefde van God? Als ik mijn leven bekijk, hoe vaak gaat het nog verkeerd? Houdt God eigenlijk wel van mij? Moet ik niet bang zijn? Moet ik niet nog meer mijn best doen? Het zijn allemaal influisteringen van de boze. Het begon al bij Adam en Eva. Adam en Eva, de eerste mensen, leefden tot aan de zondeval in harmonie met de schepper. Er was ook blijdschap. Er was ook vreugde. Ze liepen naakt door de hof van Eden, door het paradijs. Ze zagen het niet eens. Het deerden ze niet. Totdat de zondeval de wereld binnenkwam. Toen ging het mis. En toen kwam God in de hof van Eden. Hij riep Adam en Eva en ze verstopten zich. Ze verstopten zich in de struiken. Ze maakten schorten van bladeren. En als God, de Heer, de mens roept, waar ben je? Dan zegt de mens, ik hoorde u in de tuin. En ik werd bang. Gevolg van de zondeval. Omdat ik naakt ben en daarom verborg ik me. De liefde van God, broeders en zusters, we hebben het er vanmorgen over. Er zou veel vaker in diensten over gesproken worden en ik denk dat dat ook goed is. Want we kunnen elkaar niet vaak genoeg bij die liefde van God bepalen. Waarom? Omdat er niets in deze wereld is wat zo door de boze wordt aangevallen en we zien dat ook door mensen heen, om ons heen, veraf en soms angstwekkend dichtbij. De liefde van God wordt in dit aardse leven aangevallen. Bespot, beschimd. Mensen die zeggen vol zijn van de liefde van God, dat zijn watjes. Die staan niet helemaal met beide benen op de grond. Die hebben geen realiteitszin. Maar de volmaakte liefde zal uiteindelijk, en dat is ook ons uitzicht, in volle glorie openbaar worden. En dan zal iedereen die daar nu nog volop kritiek op heeft, die dat nog volop bespot, met een mond vol tanden staan op het moment waarvan de apostel Johannes schrijft in de Openbaringenbrief. Hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 5, waar het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal God zijn alles in allen. En dan zegt de apostel Johannes, zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt een moment waarin alles nieuw zou worden. En dan zal ook de situatie hersteld worden zoals dat voor de zondeval het geval was. Maar dat is nu nog niet zo. We leven nu nog als gelovigen vol van de liefde van God. Maar wel in een door de zonde aangetaste wereld. De zonde tiert welig over deze aarde. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Angst, onzekerheid, moeite, zorgen, proberen elke dag opnieuw de volmaakte liefde in een wurggreep te krijgen en als het even kan te verdrijven. Moeten we daar dan bang voor zijn? Moeten we ons dan toch zorgen gaan maken? Dat denk ik niet. De Bijbel zegt hele andere dingen. De Bijbel zegt de liefde, let wel, de liefde van God, overwint alles. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord. Het woord bijvoorbeeld bij monden van de apostel Paulus in Romeinen 8. Wanneer hij de Romeinen, de gemeente Rome, laat zien wat het leven door de geest inhoudt, dan doet hij dat op een hele eerlijke manier. Hij verdoezelt de problemen niet, maar hij zet ze af tegen de glorie en de luister van het geloof en het leven met God. Hij zegt tegen de gemeente van Rome en door de geest van God zegt hij het ook tegen ons vanmorgen. Er is geen veroordeling meer voor hen die hun leven aan God hebben gegeven. Ze hoeven niet bang te zijn, zegt Paulus, voor straf. Want de straf, het oordeel over de zonde, is immers in volle hevigheid op de Heer Jezus neergedaald. Toen hij hing aan dat ruwhouten kruis op Golgotha. Paulus weet dat. Paulus beleidt dat. Paulus leeft daaruit, ook al zit hij in de middenste kerker zwaar bewaakt in de gevangenis. En toch kan hij het in hoofdstuk 8, vers 38 en 39 uitjubelen. En daarom, omdat ik weet dat ik vol ben van de liefde van God, omdat ik weet dat het allemaal volbracht is, ben ik ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar aan de hand is in de schepping, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die hij ons uit genade heeft gegeven door Jezus Christus onze Heer. En dat is een gift, dat is een eeuwige gift. Dat zal nooit te nimmer meer van ons worden afgenomen. En dat betekent, broeders en zusters, dat wij ook vandaag de dag uit genade mogen leven. Uit de onverdiende gunst die God ons heeft gegeven. Wij weten dat, en eigenlijk denk ik dat de wereld het soms ook zou moeten weten. Het lied Amazing Grace, u kent dat denk ik wel. Amazing Grace, wat wordt het vaak gezongen. En elke keer weer in alle variaties, daar gaan de rillingen over je rug. Amazing Grace, de verwonderde, verbazingwekkende genade van God, die hij aan ons heeft gegeven vanuit de liefde van de Heer en door de liefde van de Heer. Wij weten dat. We zijn er vanmorgen opnieuw bij bepaald. En de opdracht die vanuit het woord van God tot ons komt, laten we de liefde van God niet voor onszelf houden. We mogen ons daarin koesteren. We mogen ons daarin verwarmen. We mogen daar volop van genieten en vreugde van beleven. Maar dan klinkt de opdracht. En nu ga. Ga het zendingsveld van deze wereld in en getuig van de hoop, van de liefde van God die u niet uit genade hebt ontvangen. Deel daarvan uit aan anderen die God niet of nog niet kennen. En Paulus zegt tenslotte in 1 Korinthe 13, vers 13. En zo blijven dan de pijlers van ons geloof. Geloof in het verlossende werk van Jezus Christus. Hoop op de eeuwige zaligheid die ons ten deel gevallen is toen wij besloten om Jezus Christus te volgen. En liefde. Deze drie ontzettend belangrijke pijlers. Maar de grootste daarvan is de liefde. En dat we de liefde van God volop in ons leven mogen beleven en daarvan uit mogen delen aan anderen. Gezegend is hij die dat gelooft en daar ook uit gaat leven. Stel je voor dat wij daarop antwoorden door uit onze bundel te gaan zingen, nummer 406. Liefde boven alle liefde, vreugd des hemels daalt toch neer. Kom of schoon ons hart uw griefde, maak het tot uw woning, Heer. Jezus, vol van mededogen, liefde, onontpeilbaar, zonder grens, neem in goddelijk alvermogen intrek bij een zondig mens. De vier coupletten van nummer 406. Vader in de hemel, wij danken u dat wij ook aan het einde van deze dienst opnieuw voor uw troon der genade mogen verschijnen. We danken u dat wij dat zo uit mogen spreken. Wij mogen als uw kinderen voor uw troon van genade verschijnen. Wij danken u dat wij vanmorgen door middel van uw woord erbij zijn bepaald dat wij mensen zijn die leven uit uw genade. Heer, en toen wij u wilden volgen, toen wij erkenden dat wij van nature zondaars waren en een schep en redder nodig hebben. Toen wij de Heer Jezus volgden, ook in het watergraf en opstonden in nieuwheid des levens. Toen mochten wij weten dat wij vol zijn van uw liefde en dat wij mogen leven vanuit uw genade. Wij danken u, Heer, dat wij vol mogen zijn van uw geest. En het is onze verantwoordelijkheid hoe en of wij de geest de ruimte geven om in en door ons leven heen te werken. We danken u, Heer, dat de basis uw liefde is. De agape-liefde, de hoogste vorm van liefde die wij kennen. Die u zelf in ons leven hebt uitgestort. Die ook te zien mag zijn door de werking van de Heilige Geest. Heer, wij bidden u, wilt u ons helpen om ons ook bij onze verantwoordelijkheden te bepalen dat wij dat niet alleen voor onszelf houden. Maar dat wij uitdelen dat wij zo vol zijn van uw geest, dat ook de liefde van u overstroomt naar degenen die u niet of nog niet kennen. Want ook wij hebben een roeping. We hebben een verantwoordelijkheid in deze wereld, in deze zondige wereld. In een wereld die bloedt uit vele wonden. De duivel rondgaat als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. En tegenover al de liefdeloosheid, tegenover al de agressie, tegenover al de wanhoop van deze wereld, mogen wij uw liefde stellen. Mogen wij uw warmte stellen. Mogen wij de liefde van God tentoonspreiden. Heer, dat mensen het aan en door ons heen kunnen zien. Dat wij u kennen, dat wij u lief hebben, omdat u ons het eerst hebt lief gehad. We danken u voor deze dienst. Wij bidden u, Heer, wilt u ook met ons meegaan wanneer wij straks naar huis gaan. Wilt u bij ons zijn wanneer we na deze dienst nog een ogenblik ons samen zijn voortzetten in de hal en samen gaan koffie drinken. En wilt u ook de gesprekken die dan gevoerd worden, wilt u dat zegenen. Wilt u ons ook een goede zondag geven en in de komende week heel dicht nabij zijn. Misschien hebben we vakantie, misschien gaan we op vakantie, misschien moeten we nog werken, misschien blijven we thuis. Heer, wilt u ons zegenen en vol laten zijn van uw liefde op de plaats waar wij ons bevinden. En als we zo bij elkaar zijn, Heer in de hemel, willen wij u ook bidden voor deze wereld. Voor uw schepping. Uw schepping die bloedt uit vele wonden. Uw schepping waar zoveel gebeurt. Uw schepping waar zoveel mensen in angst leven. Uw schepping waar zoveel mensen op de vlucht zijn. Uw schepping waar zoveel liefdeloosheid heerst. Uw schepping, Heer, waar zoveel mensen eenzaam zijn. Wij bidden u, ontferm u over uw schepping. En geef dat ook uw kinderen, daar waar het mogelijk is, vol zijn van uw liefde en ook hulp bieden in woord en daad. Wij bidden u voor uw volk Israël, wilt u ook met uw volk tot uw doel en volleinding komen. En datzelfde bidden wij u voor ons eigen land en volk. Wij bidden u voor onze koning. Wij bidden u voor onze koningin, hun huis en onze regering. Heer, dat ook dit land er opnieuw bij bepaald wordt, dat aan uw zegen alles is gelegen. Zo is er veel om voor te bidden. We mogen veel vragen. Er is ook veel om voor te danken. En bovenal willen wij u danken voor uw liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zijn bijna gekomen aan het einde van onze dienst. En u weet het, als u geen dringende andere verplichtingen hebt, dan kunnen we ons samen zijn nog voortzetten in de hal. Dan gaan we samen koffie drinken en nog wat napraten over datgene wat we vanmorgen met elkaar beleefd hebben. Voordat wij dat gaan doen, willen wij ons slotlied gaan zingen. Dat is nummer 356 uit de bundel. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Vers 1 en vers 2 zingen wij voor de zegenbede. Daarna stellen we ons onder de zegen van de Heer. En zingen tenslotte het derde couplet. En mocht u nou denken, maar ja, ik heb de collecte gemist. Nou, die collecte die is bij de deur. Dus als u uw gaven heeft, dan zullen we dat natuurlijk in volle liefde ontvangen. Maar dan wel bij de deur. Nummer 356. Ik stel ervoor dat we dat niet staan zingen.
Oh.
wetenschap mogen wij naar huis gaan. Ons ondersteund en gedragend weten door de liefde en door de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader in de hemel. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest van God is met ons en blijft met ons. Totdat Jezus Christus wederkomt om zijn gemeente thuis te halen. En wat een dag zal dat zijn. Amen.